NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok.
Goedemiddag, hartelijk welkom bij Argos. Na een paar zeer spannende weken Tour de France zijn wij er weer. Elke zaterdag tussen 2 en 3. En wij beginnen, dat is goede gewoonte, met een aantal interviews met onderzoeksjournalisten. Luizen in de pels, zoals wij die noemen. Mannen en vrouwen die door dicht op de huid van de samenleving te zitten en door maar vol te houden en te prikken met hun vragen, hopen zaken aan de oppervlakte te krijgen die anders onder de grond zouden blijven.
NPO Radio 1. Argos.
En vandaag is mijn gast Jeroen van Bergijk, freelance onderzoeksjournalist. En hij schrijft de laatste jaren vooral over de arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden. En dat doet hij, regelmatig althans, door zich persoonlijk aan te bieden als werknemer. Dan maakt hij zich niet bekend als journalist, maar gaat undercover werken, omdat dat soms niet anders kan. Bijvoorbeeld als chauffeur bij Uber of als orderpicker bij bol.com. Hartelijk welkom, Jeroen.
Ja, fijn om hier te zijn.
Hoe ben je hier gekomen? Haha, flauw vraag. Ubertje?
Nee, met mijn eigen auto.
Okay.
De trein die heeft een hoop problemen.
Ja, er zijn enorme werkzaamheden tussen Amsterdam en Hilversum, geloof ik. Ja. Meteen maar beginnen met je ervaring als Uberchauffeur. Eerst natuurlijk, waarom koos je daarvoor?
Een verhaal in de New York Times gelezen, waarin eigenlijk een soort beeld werd geschetst van die chauffeurs en dat hun hele leven eigenlijk geregeerd werd door die Uber-app. Mm-hmm. Die ze stuurde naar hoe ze moesten werken en wanneer ze moesten werken. En dat vond ik zo'n fascinerend gegeven, dat je geen baas hebt, maar een app als baas.
Dus daar
was mijn nieuwsgierigheid door geprikkeld. Nou, ik woon in Amsterdam. Ik nam wel eens een taxi in Amsterdam en had daar eigenlijk uitsluitend hele negatieve ervaringen.
Een gewone reguliere taxi.
Ja, op het Centraal Station bijvoorbeeld. Als je dan s'avonds laat aankomt en dan in het regent en dan neem je een taxi. En nou, onbeschoft. En het was eigenlijk de algemeen gedragen onder mensen die je kent van, nou ja, de taxichauffeurs in Amsterdam.
Ongeveer de ergste ervaring die je op kan doen.
Ja.
Maar dan Uber ooit een keer geprobeerd en meteen.
Toen ging ik Uber een keertje proberen en dat was zo fantastisch. Je kon zien wanneer die taxi arriveerde, welke route die nam. Het was inzichtelijk hoeveel dat dan kostte. Hele aardige chauffeur. Dus ik dacht, nou, fantastisch. Ik ga nooit meer met een reguliere taxi. Maar die twee dingen. Dus dat van die chauffeurs die hun leven worden geregeerd door die app. Aardige chauffeurs. En ook wel zo goedkoop, hoe kan dat eigenlijk? Van waar leven die jongens dan van? Dus die dingen bij elkaar, dacht ik van, nou, dat wil ik wel weten hoe dat nou.
Nieuwsgierigheid gewekt.
Ja.
En en passant, centje bijverdienen.
Ja. En je zei in de introductie, ik vertel dan niet dat ik journalist ben. Dat had ik daar ook niet verteld bij Uber overigens. Maar dat willen ze ook helemaal niet weten. Het maakt helemaal niet uit wie jij bent. Dus ook al had ik het wel verteld.
Daar begint het meteen al mee, die enge app toekomst. Dat je er niet toe doet als mens.
Nee, dus
als
je moet aan de voorwaarden voldoen. Dus je moet wel een taxidiploma halen. En je moet allerlei regeltjes natuurlijk voldoen. Maar wie jij verder bent, dat maakt ze niet uit. Nee. Ja.
Goed, je hebt gedreven dus door die nieuwsgierigheid. Ook die tegenstelling vond ik mooi om te lezen en om te horen nu van je. De vrolijke fan als klant dat jij bent. Vrolijke chauffeurs die allemaal tevreden lijken. En dan het verhaal in de New York Times, wat een soort heel eng toekomstscenario schetst eigenlijk. Van mensen geregeerd, zoals jij dat ook
is
zegt.
Is dit nou een soort blauwdruk voor hoe we in de toekomst werknemers met werkgevers omgaan? Dus dat was een beetje de grotere achtergrond. Is dit een soort van... Want Uber is natuurlijk een beetje een voorbeeld voor heel veel mensen. Van, nou, dit is een succesvol zogenaamd bedrijf. En die op een hele slimme manier allerlei resources inzet. Dus dat is een voorbeeld. En hoe zit dat nou echt?
Je schreef daar een boek over. Via ervaring als Uberchauffeur. Uberleven. Je hebt voor de Volkskrant ook een groot artikel erover geschreven. Laten we heel even luisteren naar een fragment van het filmpje dat de Volkskrant daarbij maakte. Ja.
Het is zondag en het regent en dat is altijd goed. Als het regent, dan verdien je geld. Kijk, nou, daar komt dus iemand. Amsterdam, Centraal Station.
Hallo, Raya?
Yes.
Hi.
How are you?
How are you?
Het is eigenlijk een soort videospelletje, die app. Zo komt het over. En je kan allerlei, je kan badges verdienen en houdt al je prestaties bij. Hoeveel je verdient, hoe lang je online bent, hoeveel 5-sterren ratings je al hebt, hoeveel andere ratings je hebt. Dus het voelt echt als een game. Dus je hebt ook een beetje de neiging om je best te gaan doen. Om maar die prestaties omhoog te krijgen.
Ja. Je werkte, zei je net al, bij Uber dus niet voor een baas, maar jouw baas was een app, was een algoritme. Leg nog eens uit, we horen nu wat, maar hoe werkt het? Hoe regeert die app dan jouw dag of je nacht, afhankelijk van je dienst?
Nou, je logt in, dus dat is gewoon op je telefoon. En dan zeg je dat je beschikbaar bent en dan begint die app te tingelen, dat geluidje wat we net hoorden. En dan zie je op je app van, nou, daar staat die klant die zoveel minuten van mij er vandaan. En dan ga je daar naartoe en die stapt dan in. En dan zie je waar die naartoe moet. En dan volg je die route en dan komt de volgende. Die klanten kunnen jou een cijfer geven. Dus vandaar die vriendelijke chauffeurs. Want als jij niet vriendelijk bent of omweg neemt, dan krijg je een slecht cijfer. En als je een slecht cijfer krijgt, dan krijg je last met Uber. Want als je dus te laag onder een 4,6 uit 5 maximum, ja, onder de 4,6. Dus dat is best hoog.
Dat is zeker. Dan ben je al meteen
Dan krijg je, nee, nou, dan kom je niet meer, meteen ontslagen. Maar dan krijg je waarschuwingen. En dan krijg je aanmoedigingen om je werk te verbeteren. Dus het gaat allemaal heel subtiel.
Allemaal via die telefoon?
Ja, allemaal via die telefoon. Dus je kan nooit met iemand direct face-to-face bellen. Dus ook alle communicatie gaat via die app met chatten en berichtjes en zo.
Maar dus ook de ratings van jouw klanten. Die kunnen jou heel vriendelijk toeknikken en vervolgens gauw met hun app zeggen...
Ja, dat helpt heel vervelend. Want dat zie je dan meteen altijd wel binnenkomen. Dus dan denk je dat je een heel... dat je goed je best hebt gedaan, dan krijg je opeens een hele slechte rating en je hebt geen flauw idee waarom. Nou, soms heb je wel een idee als je bijvoorbeeld in de file staat of zo. Ja, dan zijn mensen ongelukkig, ja, dat snap ik ook wel, maar dan krijg jij dus die rating. Maar eigenlijk nodigt die app jou, waar zit nou het probleem volgens mij? Is dat die app jou uitnodigt om zo lang mogelijk aan het werk te blijven. Want dat is natuurlijk het belang van Uber. Die willen zoveel mogelijk chauffeurs op de weg hebben. Zodat als iemand een taxi bestelt, dat die daar heel snel is. Dus het is het belang van Uber om zoveel mogelijk chauffeurs op de weg te hebben. En dus blijf je maar rijden. Ook als er niet direct werk is, dan ga je rondjes rijden. En elke keer denk je, oké, nou nu is de laatste, maar dan... lever je die klant bijna af waar die moet zijn. En dan staat het volgende ritje voor je klaar. Het is een beetje zoals bij Netflix. Dus je een leuke serie zit te kijken en dan is die aflevering afgelopen. En dan meteen begint de volgende aflevering van
je
die serie.
Je stopt niet meer met kijken.
Ja, dus
in dit geval stop je niet meer met rijden.
Precies, ja.
En...
Natuurlijk is dat jouw eigen verantwoordelijkheid. Maar dus die app die nodigt niet uit om jou...
Om uit te loggen. Om te zeggen, ik hou er eens even lekker mee op. Daar komt dan nog bij... dat jij ook moet verdienen natuurlijk. Je hebt als chauffeur geïnvesteerd. Namelijk in een examen doen en een auto leasen of kopen. Weet ik veel. Ja. Dus dat moet er ook weer uitkomen.
Ja, dat vind ik een andere kwalijke kwam ik achter eigenlijk. Dus Uber die spiegelt je een mooie toekomst voor. Van werken wanneer je wil. Nou, dat is natuurlijk fijn. Je hebt geen baas. Dus je kan inloggen en uitloggen wanneer je wilt. Dat is ook zo. Dus werken wanneer je wilt. En dan ook nog een mooie salaris verdienen. En je hebt ook nog een leuke auto. Maar ga je nou mee in dat hele systeem van Uber? Dus dan ga je zo'n auto leasen. Nou, dat kost een paar honderd euro per week. Plus verzekeringen en benzine. Nou, noem het allemaal maar op. Dus wil je dat überhaupt terugverdienen, moet je wel fulltime gaan werken. Want dat kan je helemaal niet parttime werken. En dan is het ook nog zo dat je dan op heel specifieke tijden moet werken. Want als jij op dinsdagmiddag om 3 uur inlogt, ja, dan heb je gewoon geen werk. Want dan wil niemand de taxi. Wanneer willen mensen taxi? Ja.
S'nachts?
Ja, s'nachts om 2 uur, zaterdagavond. Dus je bent altijd in het weekend aan het werk en dan ook nog heel vaak s'nachts. Dus dat idee van werken wanneer je wil, in theorie is dat leuk. Maar in de praktijk komt het er gewoon op neer dat je op hele vervelende tijden moet werken. En ook gewoon fulltime moet werken. Wil je er überhaupt al je kosten terugverdienen? Ja, heel veel van die jongens komen daar natuurlijk. Dat zijn heel veel jonge jongens met een migratieachtergrond. Die stappen daarin en die komen daar natuurlijk op een gegeven moment ook achter dat het allemaal iets minder rooskleurig is dan ze is voorgespiegeld. Nou, en dat vind ik wel een kwalijke zaak. En dan is er nog de verkeersveiligheid. Dus omdat je maar zo aan het werken, veel aan het werken.
Het is het bekende tragische geval van inmiddels 2 jaar geleden, geloof ik, een Uberchauffeur die een meisje doodreed.
Ja. Ja, nou dus
in Amsterdam, ja.
En eind vorig jaar was er ook, ook nog een hele serie ongelukken opeens. Nou, neemt Uber nou wel wat maatregelen. Maar het moet eerst bij het bedrijf moet het altijd eerst goed fout gaan. En dan gaan ze kijken hoe ze dat kunnen verbeteren. Maar een beetje proactief denken van, maar hoe gaan we met onze mensen om? Het zijn ook geen mensen, het zijn partners.
Voelt Uber het als onze mensen? Geven ze jullie het gevoel dat je hun werknemer bent?
Nou ja, ik vind van niet. Maar we heten dan officieel partners. Dus dat klinkt allemaal heel, heel democratisch en zo. Maar dus als er een klant klaagt van je hebt omgereden of zo, nou, prima, dat kan gebeuren. Want er zitten natuurlijk ook een hoop boefjes bij die taxichauffeurs. Dus het is prima dat er een mogelijkheid is om te klagen. Maar in principe krijg jij nooit, heeft de klant altijd gelijk. En dan word jij meteen gekort op je inkomsten. En dan moet jij enorm door allerlei hoepels springen om jou gelijk te gaan bewijzen. Dus de bewijzenlast is altijd omgekeerd.
Mm-hmm.
Daardoor krijg je niet echt het gevoel van, oh, dit is een bedrijf wat met mij...
Die mij steunen als het nodig is.
Nee.
Was dat de nieuwsgierigheid, dat heb je natuurlijk al gezegd, dat je wilde weten hoe dat dan werkte. Naarmate je daar langer werkte, stond jou toen al voor ogen wat je met dat boek zou willen bereiken? Of was dat niet echt een doel? Had je iets van, er is een aantal misstanden, of misstanden, een aantal dingen, zoals je nu net ook geschetst hebt, die ik echt aan de kaak wil stellen. En dan maak ik een boek van in de hoop dat dat iets losmaakt.
Het begint bij mij altijd bij nieuwsgierigheid. Van dat ik dan wil weten, wat is die wereld die daar dan achter zit? En niet zozeer van, oh, daar gaan misstanden. Maar dus dat ik denk wel dat er iets mis zit. Maar het is meer dat ik hoop een wereld te schetsen voor mensen die daar niet direct van alles van af weten. En dan denken van, nou, hoe zou dat zitten? Dus die eigenlijk diezelfde nieuwsgierigheid hebben als ik. Dan kom ik wel vaak dingen tegen die niet in orde zijn. Maar dat is niet, het is niet mijn eerste doel om dingen aan de kaak te stellen.
Nee, dat gebeurt. Of dat, ik bedoel, als je het dan tegen het lijf loopt, dan doe je dat natuurlijk bijvangst. Als vanzelf.
Ja.
En
ik ga natuurlijk wel op plekken aan het werk waarvan ik denk
dat er wat mis zou kunnen zijn. Ja, dat er wat te halen valt. En nou, voordat het boek uitkwam, meen ik hoor, ja toch, dat je een artikel al schreef hierover in de Volkskrant.
Ja.
En toen moet Uber toch gedacht hebben, hey, dat is dus kennelijk een journalist die rondrijdt bij ons als chauffeur. En wat moeten we daar nu van verwachten? Met wat voor verhalen zal die komen? Hebben ze, ja, dat is een vraag. Dat is natuurlijk geen vraag, want ik heb het gelezen in je boek. Ze hebben contact met je opgenomen.
Ja.
En niet tenminste een of andere hoge baas van de Benelux. Van
ja, dus de directeur.
Maar boos of?
Nee, helemaal niet boos. Ze namen het allemaal een beetje voor kennisgeving aan. Maar er was één ding wat ze toch wel graag wilden rechtzetten. Was trouwens ook best een slimme tactiek. Hè? In plaats van de aanval, kom maar langs. En Jeroen, wat kunnen we van je leren? Dus zo zijn we hier een beetje doodknuffelen eigenlijk. Maar er was één ding wat ze dan heel graag wilden rechtzetten. En dat waren de verdiensten. En daar waren ze dus niet met mijn conclusies eens dat het, als je alles op en af trekt, dat je dan eigenlijk onder het minimumloon terechtkomt. Dat wilden ze heel graag rechtgezet hebben.
Mm-hmm. Zij rekenen anders kennelijk.
Nou ja, zij
kijken
gaan
uit van het beste scenario.
Ja, het best mogelijke scenario, ja. Namelijk dat je die omzet op vrijdagavond, ja, dat zal best dat je dan fulltime aan het werk bent en dat je dan al die kosten wel terugverdient.
En ben je er nou eigenlijk achter gekomen, dat is mij niet helemaal duidelijk geworden, hoe eerlijk die app is, hoe dat algoritme is ingesteld? Zijn alle chauffeurs gelijk en maakt iedereen evenveel kans op de topritten of op de rotritten?
Ja, nou, dus al die chauffeurs die hebben natuurlijk allemaal WhatsApp-groepen onderling. Dus daar wordt al voortdurend over gediscussieerd van hoe zit dat nou? Maar niemand die het echt weet. En ik heb er ook niet. Er wordt wel onderzoek naar gedaan, maar niemand krijgt het echt hard. Want mijn stellige indruk was dat er een soort tweedeling ontstaan is tussen die chauffeurs. Dus chauffeurs die krijgen een goede rating en die worden gekoppeld aan, passagiers met een goede rating. Want jij kan die chauffeur, die passagier als chauffeur, kan je die passagier ook een rating geven. Dus die chauffeur die heeft een goede rating, die passagier heeft een goede rating. En die krijgen dus lucratieve ritjes. En de chauffeurs met de wat mindere rating krijgen
die vervelende passagiers
in de maag gesplitst. En die krijgen een beetje de rotritjes, weet je wel. Kleine ritjes in de stad van 2 minuten of zo. Waar ze dus heel weinig aan verdienen. Dus er is een groep die krijgt ook altijd discussie met Uber-chauffeurs. De ene helft die is het helemaal met mij eens van, ja Jeroen, het klopt helemaal wat je schrijft. En de andere zegt van, ik weet niet waar je het over hebt. En wat een ouwe hoer, ik verdien prima. En dus
die tweedeling is er, ja, dat is duidelijk.
Ja, dus, ja. Maar door die app of het algoritme gestuurd wordt, dat heb ik nooit hard kunnen krijgen. En Uber doet daar geen enkele uitspraak over hoe dat zit.
Maar daar moet ooit wel een knappe whiskit, een knappe kop achter kunnen komen natuurlijk. Die zo'n algoritme kan ontleden.
Maar het is zo'n gigantisch team wereldwijd achter natuurlijk, die daar voortdurend aan zitten sleutelen. Dat is geen, ja, ze hebben 6 miljard geloof ik in kas of nog meer. Dus dat is echt. Ja.
En dan gek, hè, want er zijn natuurlijk veel meer schandalen al rond dat Uber geweest. Maar ze overleven het toch, vooral omdat de meeste mensen gewoon met de aangeboden dienst ongelooflijk tevreden zijn.
Ja,
en niet denken zoals jij misschien denkt van, ja, maar kan dit wel en kunnen mensen hier eigenlijk wel van leven?
Ja, het is ook natuurlijk een hele fijne manier om. Het is ook, ik vind het ook fijner dan een gewone
taxi. Jij bent
als
klant nog steeds fan.
Ja, nou, dus met die verkeersveiligheid en ik gezien heb hoe ze bijvoorbeeld op de familie hebben gereageerd van dat meisje wat toen in Amsterdam-Oost is dood gereden. Toen ben ik wel een beetje afgeknapt op dat bedrijf als zich. Dus sindsdien ga ik ook bijna nooit meer met Uber en probeer ik zoveel mogelijk gewoon weer met de tram en de trein en de fiets te doen.
Waar komt jouw fascinatie voor misstanden of niet misstanden, maar toestanden, gebeurtenissen op die arbeidsmarkt vandaan?
Ja.
Heeft dat een diepere achtergrond?
Nou ja, misschien. Ik heb een. Eigenlijk een hele goede. Hogere middenklasse kom ik uit. Mijn vader was directeur. En ik heb het nooit. Het is mij nooit ergens aan ontbroken. Toen ik opgroeide. En,
directeur van wat?
Mijn vader was directeur van een. Beschuit- en koekjesfabriek in Barendrecht, vlakbij Rotterdam.
Ja.
Maar hij vond wel.
Koekjesfabriek, wat een droom voor een kind. Oh, om het gewoon te kunnen zeggen, mijn vader is directeur van de koekjesfabriek.
Ja, nou ja, goed. Dus dan, ik werkte daar. Ik ga het zo vertellen dat geen droom was. Maar ik werkte dan in de zomervakanties in die fabriek. En het eerste wat ze deden daar in die fabriek, bij iedereen trouwens, niet alleen bij mij, maar er werden spritsen gemaakt. En de eerste dag zeiden ze van, eet maar zoveel spritsen als je wil.
Kotsmisselijk.
Ja, en dan was het ook meteen klaar. Dus sindsdien heb ik in ieder geval met Sprits niet echt een liefdevolle verhouding meer. Maar ik werkte dus in die in de zomervakanties altijd in de fabriek. Aan de lopende band. Koekjes inpakken en beschuit rollen in dozen stoppen. En conciërge. Nou, allerlei baantjes heb ik daar gehad. En ik dacht altijd, het ergste wat in mijn leven kan gebeuren is de repetitieweek. En daarna dacht ik, geef mij nog maar een repetitieweek. Want,
na dat werken?
Ja, want dat vond ik. Nou ja, dus dat was mijn eerste ervaring eigenlijk met mensen die heel eenvoudig handwerk doen en daar heel slecht voor betaald worden en onder behoorlijk slechte omstandigheden
moeten
werken.
Maar was dat ook zo inderdaad in die beschuitfabriek van je vader dat ze slecht betaald werden? Of dat er slechte arbeidsomstandigheden waren voor die tijd, hè?
Zeker voor die tijd was het ook slecht. Het werd slecht betaald en het was heel zwaar werk. Dus die fabriek die draaide 24 uur per dag. Dus die mensen moesten in ploegendiensten werken. Dus het is heel lastig om een sociaal leven dan te hebben. Want het is week op week af. Dus dan ene week een beetje 's nachts en dan weer. Dus het is voortdurend verander je werktijden. Ja, het is heel goor, smerig werk. Je zit de hele dag in die lucht en die machines. En heel eentonig. Het is steeds hetzelfde werk. Dus er konden daar op een gegeven moment ook. Eind jaren 70, begin zo'n jaren 80. Konden ze daar ook helemaal. Kon mijn vader ook helemaal niemand meer krijgen.
Laten we even luisteren naar een fragmentje daarover. Uit een documentaire die jij maakte voor Holland Doc.
Kijk, hier was een tactische plaats. Hier was mijn bureau. En dan zag ik dus. De wagens die zag ik zo 's morgens wegrijden naar de klanten toe. En de frequentie waarmee de wagens ook wegreden was dan wel een beetje een indruk hoe het met de omzet dus ging. Ik ben dus begin 70 directeur geworden. En in die periode toen werden we in Nederland geconfronteerd met een hele krappe arbeidsmarkt. Dat betekende dat de werknemers hun positie konden verbeteren en ook niet in drie ploegendienst hoefden te werken. Dus er vielen dus gaten in de organisatie en dat moest opgevuld worden. En daar kon je blauw in adverteren, maar de Nederlanders die kreeg je daar niet meer voor. Want er waren zoveel andere mogelijkheden door die krappe arbeidsmarkt. En toen hebben de Marokkanen ons door die moeilijke periode heen geholpen.
Ja, ja. Dat was dus zo toen. Ja. En toen kwamen er dus ineens ook enorm veel Marokkanen. Marokkanen vooral, geen Turken?
Nee, er waren alleen maar, Marokkanen. Dus die waren ooit begonnen in de havens van Rotterdam. En Baarnig ligt vlakbij Rotterdam. Mm-hmm. En briljante zet van mijn vader was om een oud kantorengebouw om te toveren tot Marokkanenpension op het fabrieksterrein. Dus die Marokkanen die kwamen te wonen op, in het pension en werken in de fabriek 50 meter verderop. Dus ja, dat was voor, vanuit mijn vader geredeneerd was dat natuurlijk de ideale oplossing.
Maar maakte dat ook niet een hele gekke indruk op jou? Ineens zo'n verandering daarop in die fabriek, op dat fabrieksterrein. Het is toch ineens een... wordt toch een ander soort werkplaats.
Ja, nou ja, wij woonden niet daar, maar goed, ik zag... Dat
nou,
was
goed,
wel
als
mijn
jij daar
eerste...
werkte dan in de vakantie?
Ja, ja, nee, dus dat was wel mijn confrontatie met ja, hele exotische mannen uit een andere wereld. Ik was ook alleen maar witte mensen gewend. Ik was daar wel heel erg door gefascineerd door waar die mensen vandaan kwamen en hoe ze daar terecht waren gekomen. Maar wat mij toen jaren later triggerde, was dat mijn vader dus toen... Dat was in die tijd van... dat het woord kut Marokkanen opkwam. En mijn vader maakte zich daar boos over. Nou ja, CDA, een werkgever, een beetje een autoritaire man. En dat had ik uit zijn mond niet zo snel verwacht. Dus toen begon ik. Nou ja, toen heb ik uiteindelijk. Dus en die fabriek die was op de fles gegaan en dat stond leeg. En dus mijn vader, iedereen was met pensioen. En mijn vader teruggehaald naar die lege fabriek. En dus die Marokkanen, die eerste generatie, die met heel veel. Humor en liefde ook wel spraken over die eerste tijd in
de fabriek.
Ja, dat die in dat pension werd volop gebloot en gedronken en ze gingen achter de meisjes in de disco, in de plaatselijke disco. En ze voelden zich thuis, leek het wel, in Nederland en ook gewaardeerd. En die hele gang daarna naar hoe ze nu
bejegend
uitgespuugd. Dat was een beetje dat hele verhaal probeerde ik aan de hand van die fabriek te vertellen.
Hoe dat veranderd is, ja, inderdaad. Ja. Ja, eerst zo welkom, want nodig. Maar ook dan oprecht, ja, welkom. Ja. En dan, ja.
En iedereen aan wie ik dat voorstelde, die documentaire, om dat te maken, die zei: nee, je moet het over de tweede generatie hebben. Want dat zijn de jongens en meisjes, of de jongens die voor de problemen zorgen. Maar ik wilde juist weten van: maar hoe zit het nou met die mannen waar ik ooit mee heb gewerkt?
Precies.
Wat is daarmee gebeurd?
Ja, want jij had dan toch een ander beeld.
Ja.
Natuurlijk. Ja.
Ja.
Ja. U luistert naar Argos, de eerste aflevering deze zomer van onze serie Luis in de Pels. Interviews met onderzoeksjournalisten. En vandaag is de gast Jeroen van Berghijk. Hij was undercover bij Uber als chauffeur. En we gaan het zo meteen hebben over zijn periode bij bol.com en als verkeersregelaar. Eerst nog even vragen. Beschouw jij jezelf nou, want je hebt ook ander soort boeken geschreven, komt ook nog ter sprake, echt als onderzoeksjournalist, of zou je jezelf anders betitelen? Ben je eigenlijk wel een luisje in de pels? Zit jij hier wel op je plek?
Ja, dat vind ik, dat moeten andere maar mensen, maar okay, voor mij. Dat
nee,
vind ik
voor...
lastig. Ik, ja, nou, de laatste jaren wel onderzoek. Ja, het is,
ja,
wel, ik
onderzoek, is wel
onderzoek.
Ja, ja.
En het is niet dat ik even snuffel en weer weg ben. Ik wil graag de tijd nemen en dingen echt goed uitzoeken.
Ja,
en dat
is,
lijkt mij onderzoeksjournalistiek.
Zeker, maar het, ja, is omdat de meeste mensen hebben bij onderzoeksjournalistiek de connotatie, en zeker bij undercover onderzoek, van ontzettend bijzondere primeurs en keiharde misstanden die boven tafel komen. Maar je zei al, dat is niet iets waar ik a priori naar op zoek ben. Kom ik het tegen? Prima.
Ja.
Maar het is niet waar je naar op zoek,
nee,
bent. Het is gewoon echt het uitdiepen van iets,
nee, ik vind het,
waar je nieuwsgierig naar,
ja,
bent.
Ik vind, ja, het dan leuk om, als ik een verhaal heb geschreven, dat mensen daar hun verschillende meningen aan kunnen toetsen. Bijvoorbeeld dat bol.com.
Wil ik nu opkomen? Ja.
Okay.
Want na Uber was bol.com.
Ja. Ja.
Waarom? Waarom bol.com? Hoe kwam je erop?
Even mijn gedachtegang afmaken.
Maak je gedachtegang.
Dus toen ik dat verhaal had geschreven, toen waren er dus mensen die zeiden van, nou, ik kan weer met een gerust hart bij bol.com bestellen, want daar is dus helemaal niks mis mee. Tot aan mensen die zeiden van, wat een moderne slavernij, wat een schandaal, en bol.com is het ergste wat er is. En dat hele scala van mensen, die van de reacties, die kreeg ik op dat stuk. Ja. En dan denk ik, dan heb ik mijn werk goed gedaan.
Dat was een artikel in de Volkskrant ook, hè? Ja. Oké, laten we daar dan even bij het begin beginnen. Want zoals je al zegt, meestal door nieuwsgierigheid gedreven. Wanneer dacht je, daar ga ik mij eens melden bij die magazijnen van bol.com?
Ik koop ook heel veel online en super makkelijk. Om 11:55 denk je, nou, ik moet morgen toch echt een stofzuiger hebben. En dan bestel je om 11:55 die stofzuiger op de website van bol.com. En dan is die morgen om 11:00 wordt die bij je thuis bezorgd.
Verbijsterend.
Wat is die wereld die daar nou achter zit? Dan rij je over de snelweg door Nederland, door Brabant. En dan zie je die ene na die andere doos zie je langs de snelweg opduiken. Allemaal gebouwen zonder ramen. Je ziet letterlijk niet wat zich daar afspeelt. Wat gebeurt er eigenlijk in al die gebouwen die we steeds vaker zien in Nederland?
Zijn eigenlijk allemaal verpakkingsdozen. Het ziet eruit als één heel grote bol.com verpakkingsdoos.
Ja.
Geen ramen ook, getverderrie, ja?
Ja. En heel Nederland staat zo'n beetje vol met die dingen. Want het is niet alleen bol.com. Maar Nederland is nummer 1 in Noordwest-Europa in die distributiemarkt. In Nederland logistiek land. Dus lijkt mij wel eens goed om te kijken van, oké, maar wat gebeurt er nou in die dozen? En ik had ook heel veel verhalen over Amazon met name gelezen, dat daar allemaal verschrikkelijke dingen gebeurden. Dus in de distributiecentra van Amazon.
Ja. Want die verhalen, ik begrijp dat je daardoor getriggerd wordt, want dat was ook wel heel erg.
Ja, mensen die dan niet naar de wc mochten en lege colaflessen moesten plassen en voortdurend afgerekend worden op je targets. Dus je moet
zoveel pakjes.
Ja, zoveel pakjes per uur of per minuut moet je. Dus dat is een hele hoge werkdruk. Dat was wat mij dacht van, weet je wat, ik ga eens kijken of ik daar aan de slag kan. En dat ging zomaar.
Ja? Je meldt je daar gewoon.
Ja, dus was een open dag georganiseerd door het uitzendbureau, Tempo Team.
Oh, dat gaat wel via een uitzendbureau, ja.
Ja. Dus die is van, heb je alles al altijd al eens te kijken bij bol.com? Dacht ik van, nou leuk, ga ik eens kijken bij zo'n open dag. Bleek een verkapte sollicitatie te zijn. Want aan het eind van de rondleiding door het distributiecentrum konden we meteen alle formulieren invullen en was ik aangenomen. Zo. En er is niemand die naar mijn cv vraagt of naar.
En daar ben je gewoon ook wel onder je eigen naam? Ja, je hoeft natuurlijk niet te zeggen dat je journalist was, maar gewoon onder je eigen naam.
Ja. Er is ook niemand die dan googelt of eigenlijk geïnteresseerd is in jou.
Ook daar doe je er alweer niet toe.
Werk in je handen en kan je aanpakken en that's it. Dat is een beetje hoe ver het gaat.
Okay.
Je hoeft er ook natuurlijk niet zo heel veel voor te kunnen.
Nee, je hoeft er. Nou ja, je moet in elk geval lichamelijk, lijkt me, sterk zijn. Ja, dus, komen we op. Er zijn natuurlijk ook binnen die afgesloten grote kartonnen dozen verschillende afdelingen. Jij begon bij.
Bij de afdeling retouren.
Ja.
Dus als je bij bol.com iets koopt, dan kan je binnen 30 dagen je bestelling terugsturen. No questions asked. Dus dan kan je gewoon alles altijd terugsturen. En mensen maken daar gebruik van. 10.000 pakjes per dag kwamen er op die afdeling terug. 10.000, dat is echt heel veel. Dus een gigantische lopende band waar voortdurend al die pakjes opgestort worden. Die dozen waar mensen me dan in terugsturen. En ja, die moet je dan. Ik werkte dan in de subafdeling Big Items. Dus dat ging voor de grote, grote dozen. Dus de magnetrons en zo. En mijn taak was het dan om zo'n pakje open te maken. En zit erin wat erin zou moeten zitten. Dus zit die magnetron die gekocht is erin. Dan is het goed.
Met alles erop en eraan?
Ja. Nou, en wat ik dus ontluisterend.
Wacht even, want dan zeg je, dan is het goed. Wat is dan eigenlijk goed?
Nou, dan krijg je je geld terug.
Oh ja. Wat gebeurt er met dat?
Dus de conditie waarin dat terugkomt, dat doet er niet toe. En ik vond dat. Ik vond dat onbegrijpelijk. Dus dan krijg je bijvoorbeeld een schuurmachine terug, waarin gewoon het stof aan het ding zit gekoekt, die overduidelijk gewoon is gebruikt. Of een stofzuiger met een propvolle zak erin. Of zo'n blazer, weet je wel. Dus ik werkte daar in de herfst.
Bladblazer.
Zo'n bladblazer. En dan deed je dat open en dan dwarrelden zo de blaadjes uit de doos.
Wat
overduidelijk gebruikt ervan, lijkt mij. Ja, dat is toch niet helemaal de bedoeling, dit. Maar ja, dat is oké.
Oké, want het is terug. Het geheel is terug.
Ja.
Nemport hoe het eruit ziet. Ja. En wat gebeurt er dan met die spullen?
Nou, dit soort spullen gaan dan naar een opkoper. Dus die koopt dat dan op en die probeert dat weer tweedehands ergens te verkopen. En alleen als het echt helemaal puntgaaf is, dus daar letten ze wel heel goed op. Dan gaat het weer terug de schappen in. En dat is hun grootste nachtmerrie. Want net in die tijd dat ik er werkte, was er dan een stukje in de krant, in het lokale dagblad. Van iemand die had een tas besteld bij bol.com en er zaten 5 paspoorten in of zo. Dus dat was ook teruggekomen.
Ja.
En iemand had zijn paspoort, die was dus daarmee op vakantie geweest, dat weet ik veel. Maar die had zijn paspoort in die tas laten zitten en dat was weer als nieuw verkocht. Dus dat was natuurlijk een groot schandaal. En dus daar zijn ze heel benauwd op.
Oké. Daar letten ze nu dan wel op. Want de eerste keer dat jij dat zag, kan ik me zo voorstellen dat je bijvoorbeeld zo'n schuurmachine ziet waar overduidelijk een verbouwing mee is gedaan en dan brutaal weg gewoon terugsturen binnen 30 dagen. Stond jij dan niet aan die band om je heen te kijken en dus tegen iemand te zeggen, hey, kom.
Nee, ik dacht van ja, maar dit kan toch niet zomaar. De mensen boel te tillen.
Hoe werd daar dan op gereageerd?
Ik vond dat heel frustrerend namelijk. Ik denk van ja, maar daar moet toch wat voor gezegd worden of iemand op aangesproken worden dat dit niet de bedoeling is. Maar ja, dat wordt dus ingecalculeerd risico.
En dus, daar moet jij overheen stappen. Je stond daar aan de lopende band met collega's. Veel buitenlanders of veel Nederlanders?
Dus daar bij de retouren werkten bijna uitsluitend Nederlanders of mensen die Nederlands machtig zijn.
Wat voor indruk maakte die op een tevreden indruk over het werk wat ze deden?
Ja, dat was vrij gemoedelijk. Dat ging relaxed en lekker gezellig met z'n allen pauze. En dan nemen we nog een kopje koffie en het allemaal. Dus ik was voorbereid op Amazon toestanden.
Precies, dat je niet mag plassen.
Amerikaanse toestanden, maar die kwamen helemaal niet. Het was eigenlijk vrij. Dus dit vond ik wel schokkend. En het was ook best wel goor, hè, want mensen sturen echt gore dingen terug. Babyvoeding die dan kapot is en wat begint te rotten.
Dat heeft in zoverre met arbeidsomstandigheden te maken dat je misschien moet zeggen, ze moeten ons wel handschoenen leveren.
Ja, nou ja, goed. Maar, dus
maar
dat
de sfeer was oké.
Ja,
en de mensen maakten ook niet een ontevreden indruk.
Nee. Nee,
ook niet met hun betaling? Of hebben jullie daar niet over?
Nou, er waren dus. Over de hele linie is het natuurlijk voornamelijk uitzendkrachten die worden ingezet wanneer het hun belieft. Dat heet dan de flexibele schil. Dus dan kan je worden ingezet worden wanneer je wil. Dat is natuurlijk voor werkgevers ideaal. Want als er even geen werk is, dan roep je die mensen niet op. Maar goed, aan de andere kant, je weet dus niet of je nou. Hoeveel je aan het eind van de maand.
Nee.
Dus je kan nergens op rekenen. Dat is heel vervelend. Maar wat ik ik zat daar in die Nederlanders en het was best relaxed. Dus ik dacht, ja, ik heb geen verhaal. Maar wat ik wel zag, is dat de rest van het distributiecentrum alleen maar arbeidsmigranten aan het werk waren. Dus ik heb heel erg mijn best moeten doen om tussen die arbeidsmigranten te werken. En die.
Hoe heb je dat gedaan? Heb je gewoon gevraagd, mag ik?
Ja.
Mag ik in de. Want
mag
dat
ik,
was die. Pick order,
ja,
hoe heet
ja,
dat?
Dus ja, dus mag ik overplaatsing? Nou, nee, want we willen je graag daar. Ik zeg, maar dat wil ik niet. Dus ik moest allerlei smoesjes verzinnen. Nou, dat kwam maar niet. En
wat
op een gegeven moment zei
ik. Daar ben ik nou benieuwd naar. Wat zeg je dan? Zou willen werken?
Nou, wat uiteindelijk lukte, was omdat die orderpickers, die moeten dus lopen dus de hele dag door het gebouw heen. Wel 25 kilometer per dag. Nou, dat is best wel veel.
Zo.
Dat is van hier, Mediapark, naar Amsterdam ongeveer.
Ja. Kan je beter een Ubertje pakken, maar goed.
Ja, en wat ik zo op een gegeven moment zei van ja, maar ik ben aan het trainen om naar Santiago de Compostela aan het lopen. En dat was eigenlijk de reden dat ik hier aan het werk ben gegaan. En als ik dat niet kan, ja, dan ga ik gewoon ergens anders proberen. Oké, dan. Nou, dan mocht ik wel uiteindelijk. Nou, dus toen kwam ik tussen, en dat was 90% arbeidsmigranten. En ja, dus heel veel lopen. Dus dat was best zwaar werk. Hele jonge mensen ook allemaal die flinke tempo erin hielden. En ja, dus daar waren wel die targets. Hè, waar ik over Amazon had gelezen. Die targets van 3 items per minuut uit de schappen halen. Dus wat is een order picker?
Precies. Schetsen mij.
Ja, nou jij bestelt die stofzuiger om 5 voor 12. En dan begint er ergens in dat distributiecentrum een belletje te rinkelen. En dan moet iemand die stofzuiger uit die schappen halen en in een mandje stoppen en zorgen dat die... Maar goed, ze gaan niet specifiek voor jou. Ze gaan dus voor heel veel mensen tegelijk gaan ze die pikken. Dus je loopt daar met een karretje meestal, met een boodschappenmandje, want het zijn meestal kleine dingetjes. Dus dan loop je al die, heb je een lijst en dan een scanner. En dan staat er van, oh, je moet naar die kast. Kast rij 93 en dan, dan loop je die rij in, helemaal donker. Het licht vloept aan als je binnenkomt, eindeloze rij. Loop je zo halverwege en dan staat er bij kast Q of zo. En dan is er daar ergens licht dan dat dingetje en dat pak je dan. En dan door naar de volgende. En dat 3 per minuut, dat is best veel.
Dat is, dan moet je rennen.
Ja, dus het was ook allemaal een soort van, het was een soort van snel wandelen. Dat was ongeveer het tempo wat ik vond. Ik kon dat echt niet bijbenen. Dus dat was mijn ratio, heet dat dan. Die was echt heel slecht. En dus voortdurende druk van nou, je moet doorwerken. En alleen maar arbeidsmigranten. Die overigens best blij waren over het algemeen om daar te werken. Want dat zijn Polen of Spanjaarden. Nou, Polen die verdienen bij bol.com ongeveer 3 keer zoveel voor een vergelijkbaar baantje dan als ze dat in Polen zouden doen. Dus die voelen zich heel rijk.
Begrijpelijk, ja.
Dus waar zat nou de misstand voor mijn gevoel? Er waren in 2 dingen waar ik dus achter kwam. Waar woonden die arbeidsmigranten? Op echt verschrikkelijke plekken. Met z'n 4 in een staakerven in een vakantiepark. Waar ze dan per persoon €100 voor een kamertje of een gedeeld kamertje betaalden. Dus daar wordt €400 per week voor zo'n staakerven en €1600 per maand. En dan moet je zo'n vakantiepark voorstellen waar echt honderden van die dingen achter elkaar staan. Ergens op een weiland in Brabant. Dus daar worden mensen heel erg rijk van. Dus daar worden ze uitgebuit, vind ik, in de woonomstandigheden.
Maar daar heeft het bedrijf niks mee te maken verder?
Nou ja, ze ontlopen hun verantwoordelijkheid. Want het is net als bij de Marokkanen.
Marokkanen van je vader.
Dat deed mijn vader niet werven. Maar die werden geworven in Marokko. Nou, dus die Polen worden geworven door Poolse uitzendbureaus of door Poolse afdelingen van Nederlandse uitzendbureaus. Van kom naar Nederland. Wij zorgen voor werk, we zorgen voor huisvesting.
Ja, ja, ja.
En dan komen ze in zo'n staakcaravan. Nou, dat werk, daar waren ze over het algemeen wel tevreden mee, omdat ze daar goed mee verdienden. Ja.
Nee, ik begrijp het.
Dat gaat ook geregeld mis. Want stel, je functioneert niet op op dat werk. Dan word je eruit gegooid. Dan word je ook meteen uit je huis gezet. Dus dakloosheid onder Polen is een groot probleem in Nederland. Dus daar zaten wel en de belofte is van, ik ga 40 uur werken. En dat krijg je dus nooit. Je krijgt 30 uur of 20 uur. Dus omdat je wordt ingezet als je nodig hebt. Dus dan is het ook lastiger om je huisvesting te...
Nee, dat begrijp ik. Maar het is dus eigenlijk wat de misstanden zijn. Misschien anders dan bij Amazon. Is ook niet alleen terug te voeren op bol.com. Maar zijn ook alle uitzendbureaus en allerlei outsourced dingen
Het is de hele industrie die eromheen is gebouwd. Tussen mij en bol.com zaten 3 verschillende lagen. Want dat distributiecentrum wordt dan weer door een bedrijf uit de Ingram Micro uitgebaat. Dus daar heeft Bol al iets tussen gezet. Die Ingram Micro die heeft een planningsbureau. En die hebben weer contact met die uitzendbureaus. Er zitten allemaal lagen tussen die allemaal verdienen aan die arbeidsmigrant.
Bestel jezelf nu nog steeds wel wat bij bol.com?
Ja.
Ja. Okay. En bezig met een boek, zoals je dat ook over Uber hebt gedaan. En kunnen we daar naar uitkijken?
Ja, zeker.
Maar heb je een planning?
Als het goed is, oktober, september, oktober.
Oh, al snel.
Al snel, ja.
Oké, goed. Ja. Voordat we naar iets anders soort werk dan dit soort undercover onderzoeksjournalistiek gaan, wilde ik even met je hebben over een van je inspiratiebronnen die jij in een voorgesprek met een van de collega's hebt genoemd. En dat is Barbara Ehrenreich.
Ja.
Amerikaanse onderzoeksjournaliste die eigenlijk al haar hele leven bezig is om de klasseverschillen in de Amerikaanse maatschappij bloot te leggen. Vorig jaar kreeg ze de Erasmusprijs. Laten we heel even luisteren.
Ze geldt als een voornaam chroniqueur van de Amerikaanse armoede, Barbara Ehrenreich. Als onderzoeksjournalist geeft zij een stem aan mensen die anders niet worden gehoord, zegt de jury van de Erasmusprijs. En daarom kreeg zij die prijs vanmiddag uit handen van de koning. 150.000 euro.
Wat maakt Barbara Ehrenreich zo bijzonder voor jou? Wat is het specifiek aan haar?
Je had natuurlijk Ik Ali in de jaren 70, 80. Hè, dat beroemde boek.
Van Gunther Wallraff. Maar die was daarvoor al bij Bild ook geweest, weet je wel?
Ja.
Was hij bij het Bild binnengekomen.
Dus dat was het Europese grote undercover journalist. Maar en zij dat dus in Amerika. Maar zij deed het ook gewoon. En ze plakte geen snor op of whatever. Maar zij ging werken als schoonmaker. En vertelde dan wat de druk die dan. Ze ging all the way, zeg maar. Dus ik geloof dat ze naar Maine verhuisde en probeerde dan te leven van het geld wat ze verdiende als schoonmaker. Dan kom je in een motel terecht waar je per week moet. Dus dat was zo beklemmend hoe ze dat beschreef. Dat werk waar ze afgebeuld, fysiek afgebeuld werd. En dan ook nog. Dus eigenlijk de onmogelijkheid om van zo'n baantje te leven. En dat is wat ze zelf helemaal doorleefde. Dat vond ik echt heel inspirerend. En dat
begrijp ik.
Ja.
En dat je daarom ook dacht, als ik zoiets wil doen, is dit ook de enige manier. Dan moet je jezelf er ook helemaal aan overgeven, daarin onderdompelen.
Ja.
En echt aan den lijve ondervinden.
Ja.
Als je er iets over wil schrijven. En dan ook nog op zo'n manier. Ik weet niet of zij dat ook deed, maar jij legde mij dat net uit. Dat jouw artikelen ook niet met een beschuldigende vinger één kant op wijzen. Maar dat iedereen daar kennelijk iets uit kan halen en in kan lezen wat hij wil. Je beschrijft een werkelijkheid en de een kan het zus opvatten en de ander kan het zo opvatten.
Ja, dat vind ik
jouw doel is.
Ja, dat is wat ik wil en wat ik vind dat mijn taak als journalist is.
Dat is geïnspireerd door haar.
Ja.
Toch nog even een ander undercover ding van je. Dat is van heel recent en dat begrijp ik dat je dat bent gaan doen omdat daar zoveel artikelen en verhalen over de ronde deden de laatste tijd. Je bent undercover gegaan als verkeersregelaar.
Ja.
En dat is waarschijnlijk naar aanleiding van de verhalen dat die beschimpt, uitgescholden, geslagen, omvergereden.
Ja.
Alsof het de meest gehate bevolkingsgroep van Nederland is. Dat soort artikelen verschenen.
En ook wel een beetje hoe ik zelf. Ik woon in Amsterdam en dan is weer het fietspad ergens opgebroken. En dan staat er weer zo'n man of vrouw. Er zijn ook heel veel vrouwen. En dat ik dan denk, laat me er toch gewoon langs. Of zo. Gewoon irritatie, want ik heb haast en ik moet er langs. Egoïstisch.
Mm-hmm.
Je staat in mijn weg. En ik dacht van ja,
jezus.
Je zal toch van de hele dag van die types zoals ik tegenkomen, die gewoon heel geïrriteerd zijn. Wat moet dat voor een beeld van Amsterdam geven? Daar was ik ook. Dus eigenlijk was mijn doel van, kijk eens hoe zielig die verkeersregelaar is. En een spiegel voorhouden aan de Amsterdammer van een stadje ASO's. Tot mijn verbazing. Was iedereen eigenlijk heel lief tegen mij als verkeersregelaar. Dus natuurlijk krijg je wel wat agressie. Maar niet wat jij verwacht had uit de verhalen. Nee. Ik vond het echt enorm meevallen. Gewoon, het zijn echte uitzonderingen van mensen die nadoen. En nee, de meeste mensen zijn gewoon heel vriendelijk. En die wachten gewoon en die maken een praatje met je. En doen gewoon aardig tegen je. En die komen een kopje koffie brengen of zwaaien naar je. Ik voelde me wat dat betreft gewaardeerd.
Oké, dat is eigenlijk voor het eerst van de verhalen die ik je nu heb horen vertellen. Bij Uber deed je er niet toe. Was je gewoon iets achter een app? Bij bol.com deed het er ook niet toe. Daar was er dan wel iets gemoedelijker. Was je ineens een mens.
Voor Uber doe je er niet toe.
Voor
de service die je leent voor de mensen die je rijdt. Daar heb je ook vervelende passagiers. Maar de meeste mensen zijn natuurlijk. Ik vond het daar ook een hele waardevolle service. En dronken mensen naar huis brengen. Nou, dat is gewoon heel goed.
Maar nu even die verkeersregelaar. Ja. Hè, want we zitten daar nu al middenin. Het is, heb ik maar ook niet gerealiseerd. Het is een gewone baan, zei het wel via uitzendbureau. Je bent niet in dienst van de gemeente of van de Rijkswaterstaat of zo.
Nee,
maar je wordt er ook voor opgeleid.
Ja. Dat doet de sector doet daar dan heel gewichtig over. Maar dat stelt in de praktijk helemaal niks voor. Je wordt gewoon een dagje naar een kruispunt gebracht. En dan Je moet een boekje lezen. Nou ja, niemand van mijn medecursisten had dat gedaan. Dus dat was allemaal in orde. En dan moet je even op een kruispunt gaan staan. Dan was het, tegelijkertijd was dat het moeilijkste wat ik ook in die hele tijd heb gedaan. Want dan moet je dus, dan zetten ze een stoplicht op het kruispunt uit. En dan moet je in je eentje dat hele kruispunt gaan regelen.
Ook best eng. Eigenlijk. Ja, dan je bent toch hartstikke kwetsbaar.
Ja. Maar dus de truc is dan om... je moet er wel gaan staan, zeg maar. Dus je moet wel rechtop gaan staan en laten en de indruk wekken in ieder geval.
Je moet een autoriteit uitstralen. Ja, als precies. Jij je hand opsteekt, ze niet terugzwaaien en hard doorrijden.
Dus dat is de truc. Van, je moet laten zien van dat jij weet wat je aan het doen bent. Dus nou ja, sommige mensen hebben dat, andere mensen niet.
Had je dat?
Ja, had ik. Ja. Nee, vond ik best aan het begin niet. Maar ik dacht van oké, je moet gewoon doen alsof. En toen ging het ook. En dan zie je ook dat mensen op je reageren. Dus dan wordt het ook makkelijker. Dat was het dan. En dan komt aan het eind van de middag komt er een politieagent langs. En dan moet je dat een kindje voordoen dat je dat kan. En dan ben je geslaagd.
Dan gaat's los. Ja. En toen? De praktijk?
De praktijk was... toch ook wel een beetje ontluisterend. Want... ik werd dan op in Amsterdam-Oost ergens neergezet. Ik kreeg nul begeleiding. Zoek het maar uit. Mijn collega's waren een tikje onaardig daar. En die gingen in de auto liggen slapen.
Bij wat stond je daar? Auto liggen slapen. Bij wat stond je daar? Was er een wegopbreking?
Er was een wegopbreking in... De weg wordt opnieuw ingericht... Dus er rijden vrachtwagens af en aan met stenen en asfalt.
En hebben we een beetje de situatie voor ogen.
Dus als zo'n vrachtwagen langskomt, dan moet je even de fietsers tegenhouden. Ja. Maar goed, die jongens die gingen lekker liggen slapen. Nou ja, goed, het ging ook wel. Alles ging ook wel goed. Maar ja, dat is natuurlijk heel veel dingen zo. Dat de dingen wel goed gaan tot het misgaat. Je staat daar om de boel
te
organiseren. Ja.
Maar hoe lang sta je daar?
Daar stond ik. Daar had je in wezen nog wel te doen. Ik had het niet door. Want ik was net begonnen. Dus ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik moest doen. Dus dat was verwarrend. Dat niemand mij dat vertelde. Maar ik heb ook op plekken gestaan waar je echt... letterlijk straal voor lul staat. Dus op een kruispunt in Amsterdam. En dan even verderop is de brug in slechte staat. Dus op heel veel plekken in Amsterdam. De bruggen zijn er niet best aan toe. Er staan overal borden voor vrachtwagens. Je mag hier niet inrijden. Want de brug is in slechte staat. Pas op, niet inrijden. En dan aan het eind sta jij. Dus tegen de tijd dat die vrachtwagens bij jou zijn... hebben ze al die borden genegeerd. Nou, dan weet je dus dat dat een vrachtwagenchauffeur is... die zich niet zo heel veel van de dingen aantrekt. En dan, als ik dan met mijn hand... dan gaat hij echt niet naar mij luisteren. Bovendien waren dat misschien twee... nou, misschien drie vrachtwagens per dag. En dan stond ik daar van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. En mijn collega van 10 uur 's avonds tot 10 uur 's ochtends. De hele nacht. En dus ik stond daar helemaal voor niks. En als ik het probeerde, reden ze gewoon door. Ja, dan dat was echt de hel. Dat vond ik echt de hel.
Dat was veel meer de hel dan dat mensen onaardig tegen je zijn. Het is meer dat je denkt... wat sta ik hier nutteloos te zijn.
Ja. En volgens mij wil iedereen,
en dat dan 10 uur.
Ja, wil iedereen die werkt, wat voor baantje je ook hebt... het gevoel hebben dat wat jij doet zin heeft. Ja. Dus bij bol.com, nou ja, dan haal je die spullen uit de schappen... maar je weet, nou, dat heeft iemand besteld en die wil dat graag hebben. Dus dan, je doet zinnig werk. Bij Uber deed ik ook zinnig werk. Dit had ik echt gewoon van, 75, dat is een voorzichtige schatting... 75% van de tijd had ik het gevoel... Dat ik er net zo goed niet had kunnen staan. Sterker nog, dat het misschien wel beter was als ik er niet had gestaan.
Als je er niet had gestaan. Ja. Even nu weg van het undercover. Dit was overigens ook een artikel, zeiden we al in de Volkskrant. Deze zomer, in juni, meen ik.
Allemaal nog na te lezen op de website van de Volkskrant. Mochten mensen dat willen.
Kijk, bij deze maar gezegd. Ja. Dat is het undercover werk. Maar je hebt ook boeken geschreven die best... over jouzelf gaan, waarin je je ook best kwetsbaar opstelt. Een boek na of vlak voor je scheiding. Over Compostela gesproken. Je loog niet echt. Je bent op de fiets naar Compostela gereden.
Ja, dus
om jezelf
die
te
leugen
vinden.
Kwam ergens vandaan. Ja.
Waar ik het nog even over wilde hebben, is een ander boek van je. Dat is Mijn Mercedes is niet doorgeschreven te koop. Jij besluit met een Mercedes die je hier in Nederland koopt... door de Sahara naar Afrika te reizen om die Mercedes vervolgens daar weer te verkopen. Ja. Kan jij in redelijk kort tijdsbestek van zeg een 3,5 minuut vertellen waarom je dit heeft niks meer met dit is reisjournalistiek, avonturier. Waarom je dit hebt gedaan?
Ja, toch ook wel. Er zit ook wel een verhaal achter. Maar ik ging op bezoek bij een vriend van de middelbare school. Die ging trouwen in Burkina Faso. Met een Burkinabé, een vrouw uit Burkina Faso. En dus ik ging op weg naar die bruiloft. En ik stapte daar in een taxi. Een Mercedes. En daar zat een PSV-sticker op het dashboard. Dus ik dacht van, wauw, iemand uit Burkina Faso die fan is van PSV. Hoe gaaf is dat? Maar die man had helemaal geen idee waar ik het over had. En wat bleek nou? Dat was dus ooit een Nederlandse auto geweest die op een of andere manier in Burkina Faso terecht was gekomen. Ja. Nou, en toen begon er wel bij mij van allerlei, dat mijn nieuwsgierigheid geprikkeld van hoe komt een auto van ons naar daar? Nou, blijkt dat er al vanaf de jaren 70 een hele subcultuur van mensen is die oude auto's dwars door Sahara naar Afrika rijdt en daar die auto voor 2 of 3 keer wat ze hier kosten, daar verkoopt. En dat leek mij zo gaaf om dat ook een keer te doen. Dus dat heb ik toen ook gedaan.
Maar dus niet zozeer om geld te vangen voor die auto, maar gewoon om te kijken, wat zijn dat voor mensen? Hoe gaat die route? Ja.
En wat kom je
in wat voor wereld kom je terecht?
Ja, precies. Ja.
En je bent met een Mercedes.
Dat zegt natuurlijk wel iets over hoe wij met onze spullen omgaan. Dat we alles altijd maar wegflikken.
Alle oude troep.
Ja, ja. En wat daar in Afrika nog een heel nieuw leven heeft.
Ja, maar waar ook, heb ik begrepen, niet alle Afrikaanse regeringen van al die landen weer zo blij mee zijn. Want de verkeersveiligheid heeft ze natuurlijk toch enigszins onder te lijden.
Ja, er zitten allerlei. En het zijn natuurlijk. Zeker wat we nu weten. Maar goed, dit boek is al uit 2006. Maar
is het nog te krijgen of niet? Ja. Bij bol.com natuurlijk, zal je altijd zeggen. Maar dan moet ik even alle andere winkels ook gaan noemen. Anders krijgen we ellende. Tweedehands wel ergens.
Ja.
Maar je bent dus met die Mercedes door de Sahara gekomen. Dat vind ik op zich al knap, door dat zand.
Ja. Poeh. Ja, nu ligt er een snelweg, maar.
Niks aan meer.
Ja, dat is een beetje. Maar dus dat. Die was net gebouwd. Je kan dus gewoon, je hebt geen Land Rover nodig. Dat was ook zo'n ding waar ik me nooit had bij stilgestaan. Je hebt geen Land Rover of four-wheel drive nodig.
Om door de Sahara te gaan.
Dat kan je gewoon met een Mercedes ook doen.
En je hebt hem verkocht, hè, de Mercedes in Ouagadougou.
Ja.
Ja. Goed, Jeroen van Bergijk, heel erg fijn dat je hier wilde zijn. Ga door, zou ik zeggen, met zeker je undercover werk. Voor zolang dat kan. Het is natuurlijk een keer uitgeput. Dat je
houdt een keer op, dat realiseer ik me, ja. Ja.
Maar voorlopig kan je nog even voort. Ja. En ook met je avontuurlijke reizen lijkt mij heel erg bedankt. Volgende week een nieuwe Luis in de Pels bij Radar. Dan zijn te gast Kim van Keken en Diewertje Kuipers. Samen zijn zij luizen in de pels van onder meer de politiek. Anne-Wil Duttler, oud-VVD-senator inmiddels, heeft dat ondervonden. Die zat met dubbele petten op daar in de Senaat. En deze twee hebben die petten gelicht. Dat volgende week zaterdag dus. Straks is het tijd voor de collega's van Radar. Deze zaterdag gepresenteerd door Martijn Rosdorf. Ik wens u een heel mooi